Durf jij nog online in gesprek te gaan? Informatie zoeken of standpunten uitwisselen? Dat zijn belangrijke onderdelen van het publieke debat, zoals we dat noemen. En dus van onze democratie. Maar dat publieke debat staat onder druk. We halen ons nieuws steeds vaker van social media, waar algoritmes bepalen wat we te zien krijgen. Online reacties worden niet meer geschreven door mensen, maar door AI-bots. En er is zoveel haat online dat veel mensen helemaal afhaken van online reageren. Is het online publieke debat nog te redden? En zo ja, hoe dan? Je hoort het in deze speciale live opgenomen editie van Verrekijkers.
We zitten vandaag in Pakhuis de Zwijger bij de conferentie van Public Spaces. Ik ben Timo Nieuwenhuis en naast mij zitten vandaag Marit de Jong, Eva Hofman, Lotje Beek en Esther Hammelburg. En ik begin even met Marit. Jij voert vanuit het Radnau Instituut gesprekken met burgers over de impact van technologie op de democratie. En ook specifiek op het online debat. Waarom doe je dat?
Sowieso omdat ik het heel erg leuk vind. En dan heb ik ook nog eens de mazzel dat ik het voor mijn werk mag doen. Dus dat is leuk meegenomen. Wat breder bij het Radnau doen we onder andere onderzoek naar de impact van technologie op de samenleving. Dus op de mens. Dus wat gebeurt er nou echt? Best wel heel concreet. Dus wij hebben afgelopen jaar dialoog gevoerd over de impact van technologie op de democratische samenleving. En dan denken mensen toch vaak wel aan stemmen. Maar dat is natuurlijk veel meer dan dat. Dus het gesprek voeren, je oordeel vormen. Was wel grappig, vaak als we op scholen waren, hadden ze niet door dat bijvoorbeeld wanneer ze boos van Tim Hofman op YouTube kijken en daar vervolgens iets van vinden, dat dat ook het publieke debat is. Het is een beetje een abstracte term, maar dat is natuurlijk gewoon overal. En waarom we dat doen, is omdat digitalisering eigenlijk, ik zei al, het is overal, daar op al die vlakken invloed heeft. En uiteindelijk is onze rol ook als vanuit het Radnau om dat te onderzoeken en daar advies over te geven aan politici en beleidsmakers.
We gaan het hebben over wat er allemaal gaande is, dus over het mijnenveld van het online debat. We gaan het hebben over onze wensen voor het online debat, hoe die verschillen van de realiteit en wat we dan daaraan kunnen doen. En dat gaan we samen doen met Eva Hofman, technologieverslaggever en onderzoeksjournalist bij de Groene Amsterdammer. Lotje Beek, beleidsadviseur bij Bits for Freedom, een organisatie die zich inzet voor online burgerrechten. En Esther Hammelburg, lector hybride realiteiten. Dat is een samenwerking van de Hogeschool van Amsterdam en het Radnau Instituut. Geef ze een warm applaus. En Eva, in hoeverre bepalen techbureaus als Elon Musk en Mark Zuckerberg hoe wij online met elkaar in gesprek gaan?
Daar kun je ontzettend veel over zeggen. Ik ben onderzoeker data en debat bij de Groene Amsterdammer. En dat betekent dat ik met een wetenschapper samen met AI onderzoek doe naar hele grote hoeveelheden data over het publieke debat online. En daar hebben we bijvoorbeeld gekeken naar wat is nou eigenlijk de functie van een algoritme in het organiseren van het publieke debat. Op het moment dat we niet meer hele populaire berichten bijvoorbeeld vooraan zetten, maar berichten die het platform denkt die ik veel liever wil lezen bijvoorbeeld. En dus die invloed die is er op honderden manieren. Hij zit hem in het modereren, dus in het bepalen van een platform welke berichten daar wel of niet mogen blijven staan. Het zit er in de code of conduct. Op elke mogelijke manier kan een platform natuurlijk daar zelf de regels over bepalen. Een goed voorbeeld is Reddit. Dat is een van mijn favoriete sociale media. Waar kleinere groepen zijn dan alleen maar een heel groot platform. En in die kleinere groepen voelen mensen zich verantwoordelijk voor de groep waarin zij zitten. Dus ik koop veel tweedehands kleren. Ik zit op Reddit Vinted. En daar zit gewoon een eigen moderator op die wil dat daar het gesprek goed loopt.
Oké. En Lotje? Vanuit Bits for Freedom hebben jullie recent, of eigenlijk vorig jaar, een rechtszaak gewonnen. Die hebben aangespannen tegen Meta-platformen. Die het verplicht stelt dat je naast de For You-feed ook een volgersfeed als standaard kan instellen. Dus dat die niet terugspringt wanneer je die aanklikt. Wat valt je verder nog op naast algoritmes dat veel invloed heeft hoe we online met elkaar in gesprek gaan?
Ik denk eigenlijk dat de grote online platformen helemaal bepalen hoe die gespreksruimte eruit ziet. Dus ik zeg altijd, op het moment dat je een nieuwe woning hebt, dan krijg je de sleutels en dan loop je een leeg huis in en ga je een beetje meubels verzamelen. En er soms een beetje mee schuiven en soms iets vervangen. Maar als je een app downloadt, dan is die totaal gemeubileerd en zijn ook alle meubels vastgelijmd aan de grond tot je bestek aan toe. En dat geldt ook voor het publieke debat. Dus die platformen bepalen niet alleen de grenzen, maar ook de kleuren en de manier waarop dingen tot je komen. En ik denk dat algoritmen daarin wel echt een van de allergrootste zijn. Hè. Die bepalen gewoon wat we zien. En dus ook wat we niet zien en hoeveel we van iets zien.
En Esther, jouw specialiteit is hybridisering of hybride realiteiten. Het gaat over de verwevenheid tussen offline en online. Zie jij dan ook dat het offline en het online debat elkaar beïnvloeden of verweven zijn? En wil je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Ik denk, heel vaak weten we ook inmiddels helemaal niet meer waar we iets hebben gehoord. Soms denk je, ik weet niet meer of ik iemand iets face-to-face heb horen vertellen of in een appgroep of op Insta. En misschien wel ook of ik het van een vriend heb gehoord of van een influencer of van een expert. Dat loopt gewoon steeds meer doorheen. En dat is ook waar we vanuit dat hybride realiteiten naar kijken. Dat je eigenlijk die manier zoals wij de wereld zien en begrijpen en er doorheen bewegen is heel erg in die vermenging. En dat je ook op die manier naar het publieke debat moet kijken. Dat betekent ook dat er dus een heel groot deel van ons publiek debat inderdaad in die digitale ruimtes plaatsvindt. En dan is de vraag, is dat digitale deel van die ruimte zo ingericht dat het debat ten goede komt?
We gaan ook altijd de straat op voor onze podcast. Ja. En dan vragen we mensen naar hun ervaring of mening. Deze keer doen we dat hier in de zaal. Dus de vraag aan het publiek is eigenlijk, ga je online in discussie? En zo ja, waarover?
Ik vermijd het eigenlijk een beetje, omdat ik best wel schrik ook van de soort reacties die je online ziet. En ik heb het idee dat je iemand online soms niet gaat overtuigen in een commentsectie. Dat het alleen maar meer een soort van haat losmaakt. Dus ik denk soms ook wel twee keer na voordat ik dan iets post.
Ik zou mezelf echt klassificeren als een lurker. Dus ik vind het wel heel leuk om online discussies te bekijken. En dat kan dan in videoformat of inderdaad in de reacties op een bericht. Of via LinkedIn wordt er ook heel veel gediscussieerd. Vind ik ook heel leuk.
Is er niemand in de zaal die ruzie maakt online?
Ja.
En dat durft toe te geven? Oké.
Nee, ik maak juist geen ruzie online. Dus als iemand daar voorbeeld van heeft. Nee, ik ben best wel een genuanceerd persoon, denk ik. Ik heb echt wel overtuigingen, maar 9 van de 10 keer ben ik wel een beetje zo van, ja, maar als je het van die kant bekijkt, dan snap ik dat wel en van die kant dat. En dat is niet echt iets waar online veel plek voor is. Ook, ik werk in de media en altijd gezien dat als je comments openzet en zo, ja, het beste doet het gewoon als het een beetje ongenuanceerd is. Daar gaan mensen goed op. Dus iets in het midden, ja, voor mijn idee is daar eigenlijk ook bijna geen ruimte voor in het online publieke debat.
Maar er zijn ook wel veilige omgevingen voor nodig. Want dit is iets wat ik ook vandaag meerdere plekken heb gehoord en wat ik eigenlijk ook dus net uit het publiek hoor. Dat er steeds meer mensen zijn die zich niet zo veilig voelen online. En die dus ook denken, nou, ik hou mijn mond maar, want ik krijg een berg zooi over me heen. Of ik publiceer journalisten die zich onveilig voelen ook. Experts die toch twijfelen, zal ik dit naar buiten brengen of niet? Omdat die online omgevingen ook wel verharden. En dus dan is het wel belangrijk dat er ook online omgevingen zijn waar veiligheid bestaat en waar die verharding misschien iets minder plaatsvindt.
En bij zijn andere manier van modereren en elkaar ook daarop aanspreken, dus heb je nog andere ideeën hoe we dan een veilige omgeving creëren online?
Nou, ik denk dat het zeker, ik herken dat zelfnormeren heel van belang kan zijn. En inderdaad ook misschien als je zelf niet in de kwetsbare positie bent, maar als je het voor iemand anders kan opnemen, dat helpt altijd. Mm-hmm. Dus elkaar een beetje helpen. Maar ik denk ook de overheid daar een rol heeft om gewoon de platforms af te dwingen om plekken veiliger te maken.
Ik denk dat het onmogelijk is om een soort van genuanceerd publiek debat te hebben op het moment dat eigenlijk alleen extreme dingen komen bovendrijven. Mm-hmm. Als alles wat je ziet ongenuanceerd is, dan ga je daar natuurlijk ook niet op een genuanceerde manier op reageren.
Ja, en plus het debat vereist natuurlijk ook dat je met iemand in gesprek bent. En wat we ook wel vaak hoorden, en ik denk dat ik dat ook net een beetje vanuit de zaal hoorde. Ja, het heeft toch geen zin. Ik bereik die ander toch niet. Ja, weet je hoe moeilijk het ook is om iemand te bereiken als die misschien gewoon op zijn telefoon op de wc iets heeft getypt. En terwijl jij je reactie typt alweer op het voetbalveld staat. Ja, dat is natuurlijk, het is compleet asynchroon.
Als je überhaupt met een persoon te maken hebt.
Precies, als je al überhaupt met een persoon te maken hebt. Mensen kunnen als je face-to-face zit ook weglopen. Maar ik weet niet hoe vaak jullie dat hebben meegemaakt, maar dat gebeurt toch wat minder vaak. Dan heb je toch een soort verbintenis en een soort wederkerigheid. En het is super makkelijk online om te denken. Gewoon de ghost. Ik reageer hier niet meer op.
En denken jullie dan dat dit via sociale media moeilijker is om respectvol met elkaar om te gaan en elkaar te luisteren dan via traditionele media?
Is het een beetje... platforms er niet per se voor ontworpen zijn. Als je het onderzoek blijkt dat alles wat polemiek heeft, dus wat veel discussie oplevert, zorgt voor de meeste engagement. Dus die algoritmes die gooien dat het liefst omhoog. Dus de hele gematigde stem verdwijnt daarmee wat naar onder in die feeds. Dus het is er gewoon niet voor ontworpen. Plus dat je niet op alle platforms, maar op een groot deel van de platforms is je omgeving of wat je ziet wordt ook bepaald door je online netwerk. Dus wie je al kent en of door wat je hebt gekeken en geliked. Dus je wordt steeds meer in een richting gestopt. Waardoor, als je het dan hebt over hybride realiteit die je af kan vragen, zitten we niet in verschillende realiteiten? We hadden net voor de podcast was er een kort gesprek over. Heb je dit gezien? Nee, volledig gemist. Mensen kunnen in totale omgevingen en onderwerpen verdwijnen, terwijl een ander dat helemaal niet in diens feed tegenkomt. Dus daar zit ook nog een element. Kom je nog dat verschil tegen dat er nodig is voor een echt debat? En is er plek waar je dan ook met elkaar daarover in gesprek kan?
Is het dan anders als ik bijvoorbeeld naar de ene talkshow kijk die bepaalde politieke kleur heeft en een andere talkshow met een hele andere politieke kleur, heb ik dat ook. Dus wat is
op
er
anders?
Ja. Wat is daar anders aan dan?
Dat zet je zelf aan. Dat word je niet door de strot geduwd door Mark en Elon.
Dus het gebeurt bewuster.
Ja,
je daarmee.
Ik bedoel, tuurlijk, niet de hele wereld gaat het met elkaar eens zijn over alles, maar ik denk dat in de meer analoge wereld, of in ieder geval de wereld buiten Big Tech platform, om dat je daar bewuster nadenkt over wat je leest. Je kiest zelf welk boek je koopt of welk tijdschrift je leest en welk krantartikel je leest. Terwijl op sociale media heb je daar eigenlijk bijna niks over te zeggen. Of nou, door onze rechtszaak nu natuurlijk wel een beetje. Maar daar bepaalt eigenlijk iemand anders wat je leest. En dat zie je ook helemaal misgaan. Hè? In Roemenië is door TikTok de hele verkiezingen gekaapt en moesten die opnieuw. Omdat iedereen één bepaalde kandidaat maar totaal er doorheen geduwd kreeg. Dus ik denk dat dat zo'n groot verschil is. Want tuurlijk, je kan wel het partijprogramma van partij A lezen en niet van partij B. Of wel naar die talkshow kijken of niet naar die talkshow. Maar dan is het echt een bewuste keuze. Dan heb je gewoon autonomie. Online heb je dat echt niet.
En denk je dat mensen zich er niet zo bewust van zijn dat voor hun wordt gekozen? Denk je dat mensen denken dat het een algemeen beeld is als zij het te zien krijgen op hun feed?
Nou, ik weet niet of mensen denken dat ze een algemeen beeld te zien krijgen. Maar ik denk wel dat het platform er alles aan doet om ervoor te zorgen dat jij niet een soort van gaat denken dat het verdacht is of dat je gemanipuleerd wordt. Want nou, het hele idee van manipuleren is natuurlijk dat je het niet helemaal doorhebt. En een platform wil mensen heel graag laten geloven dat ze jou alleen maar dingen laten zien die je leuk vindt. Terwijl eigenlijk laten ze je natuurlijk dingen zien waardoor ze geld aan je verdienen. Dus ja, Ook al heb je ook door dat je in een rabbit hole getrokken wordt, hoe kom je eruit?
Hmm. En bovendien is een talkshow heeft een redactie die aanspreekbaar is op de programmering. Ik wil niet talkshows op televisie idealiseren. Daar kun je ook allerlei kritiek op hebben.
Ja.
Maar als er iets in de groene staat waarvan ik denk dit kan echt niet, dan weet ik, dan is er een mailadres of een telefoonnummer en dan kan ik iemand benaderen en zeggen, hey, hoe zit dit? Waarom hebben jullie hiervoor gekozen? En als de groene denkt, waar, goed punt, dan moeten ze daarop reageren.
Ja, dat doen we als het goed is.
Ja, dus, ja. En, dus dat is wel een groot verschil tussen de meer traditionele media of journalistieke media. En zoals de platforms nu ingericht zijn, die zeggen, we zijn technologiebedrijven, dus wij doen helemaal geen redactie.
Ja, en ik denk ook, de groene is natuurlijk een van honderden kranten die de publieke opinie vormen. Terwijl van platformen heb je er maar een heel klein beetje. Dus als zij een beslissing maken. Dus bijvoorbeeld hè, op Instagram en Facebook zijn beeldenis van vrouwentepels verboden. Dan ziet gewoon een heel groot deel van de wereld geen vrouwentepels. En dat heeft zoveel impact op ons publieke debat. En dat kan ook nog op veel politiekere onderwerpen kunnen ze dat soort keuzes maken. En daar zijn wij dan maar afhankelijk van.
Duidelijk. We leggen iedere aflevering ook een stelling voor.
Scherp stellen.
Vandaag luidt die: het probleem zijn niet sociale media, maar ons eigen asociale gedrag.
Hmm.
Wat denk jij, Eva?
Onderschrijf niet dat dat een binaire tegenstelling is, denk ik. Om het gelijk heel vervelend te maken. Maar ik denk, het is niet het een of het ander natuurlijk. Ik denk dat het een het ander enorm kan versterken. Je hebt een hybride wereld, maar je hebt ook een wisselwerking tussen die werelden. En op het moment dat je nog nooit een vrouwentepel hebt gezien, en je ook denkt dat vrouwentepels misschien wel abnormaal zijn, en je ziet in de echte wereld een vrouwentepel, en daar schrik je dan helemaal 100 van, en dan vervolgens ga je op het internet zeggen: ik zag een vrouwentepel en dat vond ik heel erg, en het was van haar. Dan ga je dus iemand ook nog shamen, en dan vervolgens voelt die persoon zich in de echte wereld. Dus een platform kan een realiteit scheppen waarin asociaal gedrag normaler is, en zich ook vertaalt naar de fysieke wereld, en daardoor weer vertaalt naar de online wereld. Sorry dat ik de stelling niet. Ik neem geen positie in de stelling.
Het is altijd expres voor niet genuanceerde stellingen.
Precies. Mensen zijn altijd ontzettend asociaal geweest. Het was niet zo dat we vroeger allemaal huppelend door de weide met elkaar kumbaya aan het zingen waren. Dus ik denk wat er veranderd is, is dat sociale media er zijn en dat we nu ergens op gewezen worden. Het wordt ook makkelijker om haat en asociaal gedrag te bestuderen. En het wordt makkelijker om het te vertonen. Dus ja, die verandering, dan zou ik zeggen, het probleem is hoe dan ook de mensen. Mm-hmm. Maar in deze specifieke tijd zijn het ook de platforms.
Wil iemand anders reageren?
Ja, we hadden natuurlijk niet alleen over het publieke debat, maar bijvoorbeeld ook over het maatschappelijk middenveld. En
tijdens de dialogen?
Ja, tijdens die burgerpanels, onder andere in Amsterdam en in Friesland, in Lemmer. En wat wel grappig was, moesten ze een casus kiezen. En een was dan: hoe halen we Floor uit haar bubbel? Een van de oplossingen was ook dat ze het sociale vangnet eigenlijk beter moesten maken. Dus dat mensen bij haar langs moesten gaan. Dat ze weer een keer samen dingen met haar moesten gaan doen. En dat zagen we bij heel veel van dat soort problemen terugkomen, dat de oplossing toch ook vaak werd gezien als: ja, het is ook niet voor niks dat een bepaalde technologie ergens gedijt. Er moet veel breder worden gekeken, maar het is ook het sociale weefsel, het verenigingsbestaan wat wegvalt.
Was er nou één struikelblok dat het meest voorkwam bij burgers? Van: ik vind dit nou echt heel moeilijk aan het online debat. Dit zou ik echt graag anders willen zien.
Als ik één struikelblok, ik weet niet of dat een struikelblok is, maar waar ik zelf best wel van ben geschrokken, is de overtuiging dat het toch niet anders kan. Ja. Dus het algemene sentiment van al onze burgerpanels over allerlei verschillende thema's. Het maakt niet uit of het democratie gaat, over vriendschap, over wat dan ook. Mensen beginnen de dag en eindigen de dag eigenlijk ook wel, ondanks onze beste bedoelingen, met het idee van: ja, het gaat toch wel gebeuren. Het is een trein die voordendert. Ik kan er niks aan doen. Dus dat is eigenlijk het meest opviel.
Dat is misschien ook een ander bezwaar tegen het dilemma dat je schetst. Want het dilemma zet, zeg maar, menselijk gedrag tegenover die platforms. En die platforms die zijn ook door mensen gemaakt. En dat beleid daaromheen wordt door ons. Dus het is allemaal mensenwerk. Dus je kunt ook zeggen: de inrichting van die platforms op een manier die we niet willen, dat is ook asociaal menselijk gedrag.
Mm-hmm. Zo, als mensen asociaal zijn, dan zitten ze wel zielig in Silicon Valley, denk ik, toch?
Ja.
Dus en dat, weet je, dat houdt ook de idee in stand dat we er niks aan zouden kunnen doen. En dat is volgens mij ook waar Bits of Freedom zich goed mee bezighoudt. Dat je ook zegt:
We kunnen er wel iets aan doen.
Precies. Ja. Ja. Maar ook met nadruk op het woordje we. Want dat is vaak ook wat we merkten tijdens die burgerpanels. Is van, er gaat toch niks veranderen. En dat we dan ook eigenlijk een soort van heel genuanceerd plaatje moeten geven van, nee, klopt, je kan nu niet in je eentje dit hele systeem gaan veranderen. Maar wij zitten dan vandaag samen. Het Rathenouw heeft een bepaald doel. En die spreekt ook weer met politie en beleidsmakers. En op die manier kun je wel aan radertjes gaan draaien. Dat betekent niet dat het morgen allemaal anders is. Maar van dat idee moeten we soms ook een beetje af van, als je niet ineens het helemaal kan omdraaien, dat je dan niks kan doen. Maar wel dat je dat samen dus wel kan.
En elke revolutie start ook een beetje langzaam op. Maar ik zie ook dat sinds een jaar of twee we in Europa veel kritischer zijn. Echt de hele maatschappij op sociale media, vooral uit de VS, dan heb ik tech. En daarvoor waren we allemaal Facebook, Dus er gebeurt echt wel iets ook juist binnen de publieke opinie. En dan degene met macht moeten daarmee aan de slag.
De mening is duidelijk aan het verschuiven. Vanuit Bits of Freedom is er nu een rechtszaak die jullie willen beginnen om het nog verder te verschuiven.
Meta is in cassatie gegaan tegen het hoge beroep van de rechtszaak die al liep. Dus dat betekent dat we daar nog wel een paar jaar mee bezig zijn bij de Hoge Raad. Maar het liefst beginnen wij geen rechtszaken. Want de wetten waar wij mee bezig zijn, die hebben allemaal gewoon toezichthouders die mensen hebben, soms geld hebben. Maar die in ieder geval zijn ingesteld om toezicht te houden op die wetten. Als we vinden dat dat niet of onvoldoende gebeurt, dan grijpen we in met zo'n rechtszaak. Dus de rechtszaak die we hebben gevoerd, die is ook begonnen omdat we eerst een klacht hadden ingediend waar we eigenlijk geen respons op kregen. Inmiddels wel, dus dat is ook fijn. Het liefst kijken wij de toezichthouder aan en willen we met hen meedenken. Dus wij kloppen de hele dag aan bij de ACM en de Europese Commissie en al dat soort instanties. Maar als er een situatie is waarvan wij denken, er gebeurt niks en er moet nu iets gebeuren, dan sluit ik nog een rechtszaak niet aan.
Is er zoiets gaande nu verder? Of?
Nou, we hebben, ik weet ook niet wanneer deze podcast wordt uitgezonden hoor. Maar we hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta samen met allerlei queer organisaties die verwijderd waren van Instagram. Inmiddels weer terug, maar er missen daarbij allemaal waarborgen. Dus als je account verwijderd wordt of je plaatje verwijderd wordt, dan hoor je eigenlijk een bericht daarover te krijgen met een hele duidelijke uitleg van, je hebt deze regel overtreden en dat heb je daarom en daarom gedaan met dit plaatje. En daarom ben je verwijderd en op deze manier kan je tegen deze beslissing in bezwaar. Nou, dat ontbrak bij heel veel van die beslissingen van Meta. Dus daarom hebben we een sommatiebrief daarover gestuurd samen met die partijen. En het is nu nog een beetje afwachten waar dat heen gaat. Maar jullie zijn de eerste die het horen als er iets gebeurt.
Ja, en dan heb je het over de aanwezigheid van queers op bijvoorbeeld Instagram. Maar wij hebben bij De Groene een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar online haat tegen queer personen. Nou, dat is echt door het dak gegaan ongeveer sinds de coronacrisis. In het bijzonder tegen transpersonen. En wat wij daar gedaan hebben is niet kijken naar de berichten alleen maar van accounts die op de een of andere manier queer overkomen op Meta, maar ook gewoon een nieuwskanaal dat een keer een bericht plaatst over een soort human interest bericht over de eerste transman die bevallen is, bijvoorbeeld, van een kind. En wat je daaronder ziet is zo'n enorme lijst met haatcomments dat je dus als gewoon medium ook moet nagaan van, ga ik dat dan nog plaatsen? Ga ik nog een foto van iemand maken en diens verhaal opschrijven op het moment dat ik weet dat die dan vervolgens echt met eieren bekogeld gaat worden op een platform? Het antwoord is natuurlijk nee. Je wil de mensen die je spreekt beschermen en je denkt dat je een mooi verhaal aan het vertellen bent en vervolgens heeft iemand daar een trauma aan overgehouden. Dus het is ook het actief wegpesten en het actief stilleggen van een heel gesprek zonder dat de mensen over wie het gaat daar überhaupt nog bij hoeven te zijn. Dus je niet alleen verban je de mensen, maar je verband ook het hele verhaal rondom hen.
Eigenlijk. Wat denk jij dan dat nieuwsorganisaties hiermee kunnen doen zelf?
Ja, dan moet je dus de comments gaan uitzetten bijvoorbeeld. Maar ja, dat is natuurlijk iets wat je liever niet doet.
Nee.
Dus je hoopt natuurlijk dat een platform actiever modereert op haat. En dat gebeurt dan niet. Ja.
Esther, zie jij hier een rol voor de politiek of voor de overheid? Wat kunnen zij hierin betekenen nu nog?
Ja, ik denk dat het van belang is als je dat je dus die veilige ruimte creëert. Dus dat je zorgt dat, dat de platforms zorgen dat mensen daar veilig op zijn. Zich houden aan hun eigen richtlijnen. Als de richtlijnen niet in lijn zijn met wat we hier belangrijk vinden, dat ze daarop worden weerhouden. Maar, en dat is een deel beleid. En ik denk dat er ook van belang is dat er goed gekeken wordt naar de handhaving van beleid. Want er is ook best veel beleid op het gebied van digitale zaken. Maar er wordt niet altijd gehandhaafd en het is niet altijd duidelijk wie waar aanspreekbaar is. Dus volgens mij is dat ook een tweede waar wel aandacht naartoe mag.
Ja, en die platformen die staan gewoon lachend op een berg met geld, omdat er helemaal niet gehandhaafd wordt. Dus
ja.
Daar moet echt op worden ingegrepen. Want we kunnen nog zoveel tijd en moeite in al die prachtige digitale wetten steken. Zonder handhaving heb je er echt helemaal niks aan. En dan gaan we het weer hebben over een leeftijdsverbod. Weet ik het, weer door naar de volgende wet. Terwijl die vorige helemaal nog niet werkt.
Zijn er nog vragen uit de zaal? En het is ook fijn als je gelijk zegt aan wie je vragen richt is.
Nee, ik denk dat de vraag aan de groep is. Ik denk dat we het hier vandaag op deze conferentie allemaal best wel met elkaar eens zijn. Tenminste, op zoek gaan naar naar het nieuwe sociale medium wat misschien van ons allemaal is, op open standaarden, et cetera, waar we het hoffelijke gesprek, waar er geen haat is. Ik ben wel benieuwd, ook misschien wel naar jou als onderzoeker. Stellen jullie ook de vraag of mensen het daadwerkelijk anders willen? Want dat vraag ik me wel eens af. Of het daadwerkelijk behoefte gedreven is, of dat iedereen het wel gewoon eigenlijk wel prima vindt. Het is inderdaad, het is wat het is. Kan er toch niks aan veranderen. Vandaag is het Instagram, morgen is het TikTok. Ja, volgens mij vindt iedereen het eigenlijk wel prima.
Dat is niet echt wat wij merkten. Ik heb zelf aan tafel gezeten en ik vond dat best wel emotioneel. Ik heb ook aan tafels gezeten waar het ging over de rechtsstaat. Je merkt gewoon in het gesprek, er zit echt wanhoop. En dat woord dekt het niet. En dat gaan wij ook niet in een rapport kunnen opschrijven. Ook al doen we wel ons best. Er zit echt een niet gezien worden. Een drang naar verbinding. De persoonlijke verhalen die daarvoor pleiten. Het is echt heel, heel indringend. En ik denk, om ook even terug te komen op wat jij eerder zei. Mijn punt was eigenlijk van vandaag zijn we het allemaal volgens mij best met elkaar eens. We willen iets anders. We willen het veiliger. We willen het inclusiever. We willen het hoffelijker. Ik denk vanuit ons programma, de vraag terug. Ik denk eigenlijk helemaal niet dat we het zo heel erg eens zijn met z'n allen vandaag. Ja, wel over die woorden. Maar plaats ze dan maar eens in een concrete situatie. Plaats ze dan maar eens op zo'n website. En wat hoffelijkheid dan betekent als je zo'n website gaat ontwerpen. Dat we het daar helemaal niet met elkaar over eens zijn. En uiteindelijk als je een alternatief wil, en dat moet heel concreet worden, dan moet je op dat niveau gaan zitten praten. En dat is wat we tijdens die burgerpanels hebben gedaan. En de mensen die het op het eerste oog heel erg met elkaar eens zijn, zijn het dan echt niet eens.
Mag ik er wat over zeggen ook?
Tuurlijk.
Ja, omdat ik denk, het is ook niet zo dat er op het internet geen plek is voor, weet ik wat, voor problematische content. En als je die vergelijking maakt met het fysieke, als jij in je woonkamer een gesprek hebt met vrienden waar ik absoluut niet mee eens ben, is jouw zaak, moet je zelf weten. Daar, op het internet moet daar ook ruimte voor zijn. Dus het is ook niet een kwestie van dat we alleen maar hele vrolijke content online willen. Wat het probleem volgens mij is dat, ik heb vorig jaar een onderzoekje gedaan met een internationaal team naar extremistische content online op TikTok, in TikTok livestreams. Ja, dat wordt dan ook gewoon actief op een For You-page gepusht van willekeurig iemand. Dus het is één ding dat deze mensen online met elkaar dit soort content uitwisselen. Dit ging over extreemrechtse content. Dat kan, maar ik wil het niet zomaar in mijn feed voorbij willen komen. En ik wil zeker niet misschien dat mijn kinderen dat in hun feed voorbij zien komen. Dus ik denk dat daar zit ook wel een aspect. Niet alleen wel wat er gedeeld mag worden, of misschien wel helemaal niet eens wat er gedeeld mag worden, maar vooral hoe het verspreid wordt en hoe problematische content ineens onder ogen komt van mensen die dat helemaal niet willen zien.
Ja, je zag ook bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, bleek uit onderzoek van Eén Vandaag geloof ik, dat de PVV het meest profiteerde van het algoritme van TikTok. En dat principe, dat komt er bij mij bijna niet in. Dat het algoritme van TikTok, super commercieel bedrijf, bepaalt welke politieke partij, de extreemste, het meest aandacht krijgt online en dus offline.
We hebben nog 5 minuten, dus ik zou zeggen nog 1 korte vraag van iemand, als die er is. Daar achterin een vraag.
Kijk, ik vraag me wel af, joh, we gaan straks allemaal deze zaal uit en een mooie dag gehad. Maar kunnen wij nou gaan doen? Dus eigenlijk trekken we met elkaar de conclusie van ja, dit is niet wat we willen. Wat kunnen wij dan zelf daar aan beter maken?
Heb jij daar ideeën over, Esther?
Ja, ik denk bij dat soort dingen, iedereen heeft zijn eigen rol te spelen. Kijk, het simpelste antwoord is inderdaad ook zelf normeren in de omgevingen waar je problematisch gedrag tegenkomt. Maar ik denk, we zitten hier allemaal, we zitten met onderzoekers, we zitten met mensen die rechtszaken organiseren, die lobbygroepen, journalisten. Ieder heeft daar een eigen rol in te spelen.
Ja, en misschien ook, we zitten natuurlijk bij Public Space, die zich erg inzet voor ook gebruik van alternatieven. Je kan altijd ook denken, ik ga geen TikTok gebruiken, maar ik kies een ander platform waar ik wel achter sta. Marit, Esther, Lotje en Eva, super bedankt voor jullie aanwezigheid. En luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Vond je het nou leuk? Geef ons dan 5 sterren in je favoriete podcast app.